De boodschap voor vandaag is opnieuw uit Romeinen 4. We hebben het de laatste twee keer gehad over rechtvaardiging voor God. Daar gaat Paulus in dit hoofdstuk vooral ook op in en geeft er ook wat voorbeelden bij. En in die gemeente in Rome, daar waren ook veel mensen uit het Joodse volk. En die hadden zeer waarschijnlijk de tegenwerping. Ja, maar wat moeten we dan met de wet? We hebben toch een wet gekregen, we moeten toch ook de wet houden om gerechtvaardigd te worden door God? Dat is iets wat in ons allemaal zit. Dat heeft u waarschijnlijk wel vaker gehoord. Maar hoe vaak we dat ook horen, zo vaak vergeten we het ook weer. Want het zit zo in ons om iets te willen bijdragen aan onze zaligheid, aan onze rechtvaardigheid voor God. En zo schrijft Paulus ook aan zijn broeders naar het vlees in Rome, dat het niet is door de wet, dat het alleen is door het geloof. Waarom? Omdat de schrift laat zien, het is uit genade. De schrift laat ons zien, we worden door het geloof gerechtvaardigd. En de schrift, ook het Oude Testament, laat zien, het is genade. En daarvan citeerde hij Psalm 51 van David, welzalig de man die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Voor wie de zonden bedekt zijn. Dus niet welzalig is de man die de wet houdt en duidelijk gerechtvaardigd wordt. Dat staat er niet. Maar welzalig de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Dat is genade. En door die genade worden we zalig door het geloof. En Paulus gaat er best uitgebreid op in dit hoofdstuk. Waarom? Heel eenvoudig. Omdat dat nodig is. Omdat we iedere keer weer toch die neiging hebben om te vergeten dat het alleen het geloof is wat ons rechtvaardig maakt. En dat we iedere keer weer toch geneigd zijn om iets te gaan doen. Of je nu wel of niet wedergeboren bent, die neiging is er altijd om iets te willen bijdragen. En ik moest denken aan een verzekering. Een verzekering tegen ziekte, daarvoor heb je een eigen bijdrage. Maar het gaat hier om een verzekering tegen de geestelijke ziekte. En die verzekering kent geen eigen bijdrage. Geen eigen bijdrage voor de geestelijke ziekte. Het bloed van de Heer Jezus alleen, door het geloof, geneest u van de geestelijke ziekte, van de zonde, van de dood. Daar is geen eigen bijdrage. Vergeet wat dat betreft al het aardse. Het geloof alleen rechtvaardigt u voor God. Niet uw eigen werken, niet uw goede daden, niet uw vriendelijkheid, niet uw berouw, niet uw tranen, niet de offers die u brengt, de financiële ondersteuning aan zendelingen, aan gemeentes. Dat is allemaal goed, maar het levert u niets op als het gaat om rechtvaardig te worden. Dat is alleen door het geloof. We hebben de vorige keer gelezen tot en met het 12e vers, waar Paulus laat zien in het laatste gedeelte dat de besnijdenis ook niet rechtvaardigt. Het geloof werd Abraham gerekend tot rechtvaardigheid en het was voordat hij besneden was. En nu gaat hij in het 13e vers en verder nog wat nader in op die belofte. Hij zegt, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk, dat hij een erfgenaam door de wereld zou zijn. Maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Het is best interessant om die verschillende beloftes te bekijken die aan Abraham gegeven zijn. Maar het is hier niet de plaats om dat te doen. Het is meer voor een bijbelstudie. Maar ik wil er toch in het kort iets over zeggen. Er zijn verschillende beloftes gedaan aan Abraham. En een van die beloften was dat hij het land Kanaan zou krijgen tot een eeuwige bezitting. En u weet, ook als u het boek Hebreeën leest, dat geeft wat dit betreft ook veel verduidelijking. Het land Kanaan was een beeld van de eeuwige rust. Van het hemelse leven, van het eeuwige leven. En het was hier in een type aan Abraham ook beloofd. En ook dat zal werkelijkheid worden. En het gaat hier in het bijzonder ook om de geestelijke betekenis van die belofte. De eeuwige rust. Het hemelse Kanaan. En de tweede belofte die God aan Abraham gaf, was dat in hem, in Abraham, alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. In Genesis 3 had de Heer een verlosser beloofd, tegen de zonde, die de kop van Satan zou vermorzelen. Die verlosser was de Heer Jezus. En de Heer Jezus is gekomen uit het zaad van Abraham. Hij was, in zekere zin, het zaad van Abraham. De Heer Jezus was uit het Joodse volk, uit het volk Israël. En door de Heer Jezus, door deze afstamming van Abraham, zijn alle volken die geloven gezegend. Dus ook hier een duidelijke geestelijke zegen, een geestelijke vervulling van de belofte. En de Heer had ook gezegd dat hij een groot volk zou worden, een vader van vele volken, een menigte van volken. En dat wordt ook hier in dit hoofdstuk geestelijk toegepast. En ieder die gelooft, is als het ware een afstamming van Abraham. Abraham is de vader van alle gelovigen. De beloften aan Abraham hebben een geestelijke vervulling. En Abraham zag er ook iets van. Dat kunt u ook lezen in het boek Hebreeën. Maar de volle betekenis begreep hij daar niet van. Maar we lezen ook in Hebreeën 11 dat hij zag naar de stad die fundamenten heeft. Het hemelse Jeruzalem. Abraham zag door de belofte die God aan hem gaf, die toch in een eerste opslag betrekking had op de aardse dingen. Hij zou een zoon krijgen. Hij zou het land Canaan krijgen. Hij zou vader van vele volken worden. In hem zouden alle volken gezegend worden. Hij zag daardoorheen toch een hemelse vervulling. Al begreep hij nog niet hoe het zat. Maar hij zag wel, hier is meer aan de hand. En daar zag hij naar uit. En hij geloofde God. Het wordt hier in dit 13e vers mooi samengevat. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Een erfgenaam der wereld, wat betekent dat? Dat betekent, heel eenvoudig, als je een erfgenaam bent van de wereld, dat is de leefwereld van de mens, de leefomgeving van de mens, als je daar erfgenaam van bent, dan heb je alles. Mensen waren toen niet bezig met andere planeten, nu zijn ze bezig om een leefwereld op Mars te maken. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. God heeft de mens op aarde gezet. En de aarde is de leefwereld van de mens. Ben je een erfgenaam van de wereld, ben je erfgenaam van alles. En hoe ben je een erfgenaam van de wereld? Wanneer je in Christus bent. Door het geloof. De Heer Jezus heeft alles ontvangen van de Vader. We lezen het ook in Efeze. We zijn een erfgenaam van God geworden. Een erfdeel. Ook op andere plaatsen lezen we dat we een erfgenaam van de Heer Jezus zijn. Door het geloof. We lezen ook in Openbaring 21. Wie overwint zal alles beërven. Dat is wat hier bedoeld wordt. Door het geloof in de Heer Jezus, in zijn bloed, zijn we erfgenaam van alles in de Heer Jezus. We zijn mede-erfgenaam met hem. En dat is waar Abraham, zei het nog heel bedekt, nog als het ware in sluwe schuldruim, daar zag Abraham op. En dat geloofde hij. En dat maakte hem rechtvaardig. En dan gaat Paulus hier verder in het 14e vers. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel, oftewel zonder nut geworden. En de belofte is teniet gedaan, want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dus Abraham zegt, die belofte, de vervulling daarvan, wordt niet verkregen door de wet te houden. Want als dat zo was, dan had het geloof geen zin. Want dan zou je ervoor moeten werken. En als je ervoor had gewerkt en je had goed gewerkt, dan zou je de vervulling krijgen. Dan krijg je als het ware het loon. En dan heeft het geloof geen zin. Dat kan dan misschien wat stimuleren om je best te doen. Maar op zichzelf zou het geloof dan niks bijdragen aan die vervulling van die belofte. En het gaat nog een stap verder, want hij zegt, de wet die we dus zouden moeten houden om de vervulling te krijgen, die werkt alleen maar toorn. Want wij kunnen de wet niet houden. Dat hebben we de vorige keer ook gezien, in het derde hoofdstuk van Romeinen. Daar laten we wat zien wie de mens is. Dan is het heel duidelijk. De mens kan de wet niet houden. Geen mens kan de wet houden. De enige mens die de wet gehouden heeft, is de Heer Jezus. Hij was volmaakt. Hij heeft de wet ten volle vervuld. Omdat hij zonder zonde was. Omdat hij God was. Maar ieder ander mens was niet in staat de wet te houden. Dus als wij door het houden van de wet de vervulling van de belofte, namelijk om een erfgenaam van alles te worden, zouden moeten krijgen, dan zou niemand die vervulling krijgen. Want we kunnen de wet niet houden. Dan zou de belofte teniet gedaan worden, want niemand zou hem kunnen krijgen. En dan zegt hij in vers 16, daarom is ze uit het geloof, opdat zij naar genade zij. De schrift laat ons zien, de zaligheid, of in andere woorden, het worden van een erfgenaam van de wereld in de Heer Jezus, het krijgen van die eeuwige rust in dat hemelse Kanaan, die zegen die Abraham was beloofd, dat is genade. Dat is wat de schrift ons laat zien. Daarom is het zo. De schrift zegt niet, u moet dit of dat of zus of zo doen om die zaligheid te krijgen, om erfgenaam te worden. Nee, de schrift zegt, dat is genade. En dat krijgt u door het geloof. Daarom is ze uit het geloof, opdat zij naar genade zij. Ten einde de belofte vast zij, al de zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. De belofte is vast. Waarom? Omdat een ieder kan geloven. Als ze de belofte moesten verdienen, dan was er geen enkele zekerheid. Ja, één zekerheid, dat we het niet zouden krijgen. Omdat we die wet niet kunnen houden. Maar omdat het uit het geloof alleen is. Omdat het genade is. Daarom is het vast. Want een ieder, dat zegt Paulus ook aan het begin van Romeinen, het evangelie is de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat is de zekerheid. Daarin is die belofte vast. Daarin is die vervulling vast. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dan wordt u uit genade zalig. Dat is een zekerheid. Wij hebben er moeite mee, omdat wij toch ergens vast blijven hangen aan die wet. Ja, maar we moeten toch. En de schrift zegt, nee. U kunt er niet verwerken. Het is genade. En als het genade is, dan is er dus per definitie geen sprake van een verdienen. Het is het een of het is het ander. Waarom? Omdat de schrift dat zegt. We luisteren liever naar wat mensen zeggen. We luisteren liever naar onze eigen gedachten, want die eigen gedachten die kunnen zo op ons afkomen als waarheid. Heel veel mensen bedriegen zichzelf omdat hun eigen gedachten, hun eigen gevoelens zo'n waarheid lijken te zijn. Maar dat zijn leugens. De schrift is de waarheid. En de schrift zegt, het is uit genade. Het is door het geloof. Het is niet uit werken. En daarom is het zo. Ten einde de belofte vast zij, al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, dus we hoeven niet eerst de wet te houden en dan te geloven, nee, ook dat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Het gaat om het geloof. Als u gelooft, net als Abraham, dan wordt u gerechtvaardigd, net als Abraham. Daarom staat het voorbeeld hier ook in de schrift. Gelijk geschreven staat, vers 17, ik heb u tot de vader van vele volken gesteld. Een vader van vele volken, daarmee wordt hier bedoeld, en ieder die gelooft, is een afstamming van Abraham. Abraham is de vader van een ieder die gelooft. Het is natuurlijk niet bedoeld dat we bij Abraham blijven hangen. Het gaat om de Heer Jezus, maar het gaat hier om het beeld wat wordt geschetst. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem, voor de Heer, aan welke hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hier gaat hij wat verder in over het geloof. Want we hebben daar ook wel moeite mee te geloven dat zo'n geweldige gave, het eeuwige leven, voor iemand zoals wij zijn. Zeker als we door de genade van God hebben gezien wat we zijn. Of ik moet eigenlijk zeggen dat we door de genade van God voor een deel hebben gezien wie en wat we zijn. Want We kunnen dat niet volledig zien, dat zou te veel van ons zijn. Maar als we daar iets van hebben gezien, dan is het toch al duidelijk van hoe kan ik ooit die zaligheid krijgen? Hoe zou de Heer mij dat ooit schenken? Zonder dat ik daar iets voor doe. Hoe kan dat? Maar dat gold eigenlijk ook voor Abraham in zekere zin. Abraham kreeg ook een belofte. Hij zou het land Canaan krijgen, terwijl hij daar in feite niets had, een stukje grond. Meer niet, er woonden allerlei andere mensen. Die woonden daar al veel eerder, die hadden daar veel meer recht op. Maar toch zei God, jij krijgt dit land. En wat moet ik daarvoor gaan doen? Nou, niets. Geloven. En de Heer zei, je zult een vader van vele volken worden. Ja, maar Heer, ik heb geen zoon. En ik ben al oud en mijn vrouw is oud. We kunnen geen kinderen meer krijgen. Hoe kan dat? Nou, bij de Heer zijn alle dingen mogelijk. De Heer is bezig met dingen die onmogelijk zijn. En het is de bedoeling dat we die dingen geloven. Dat is wat Abraham deed. Vers 18, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. In andere woorden, die tegen alle hoop in geloofd heeft. Dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Dus tegen alle hoop in geloofde Abraham dat hij een vader van vele volken zou worden. Waarom? Omdat de Heer dat gezegd had. Dat is wat hier in andere woorden staat. De Heer had gezegd, Abraham, jij wordt een vader van vele volken. En Abraham overdacht die dingen. Hij dacht, ik ben oud, ik kan geen kinderen meer krijgen. Ik ben als het ware in die zin gestorven, wat nageslacht betreft. Mijn vrouw is oud, ze is altijd onvruchtbaar geweest, ook toen ze jong was. Dus nu is ze zeker onvruchtbaar, nu ze oud geworden is. Ook zij is in die zin, wat nakomeling betreft, gestorven. En toch geloof ik dat de Heere zijn belofte waarmaakt. Want hij is de Heere. Hij is de God die niet liegen kan. Hij is de God voor wie alle dingen mogelijk zijn. Tegen alle hoop in. Er was nou helemaal niets waarvan Abraham kon zeggen, ja, ik heb nog een sprankje hoop dat die belofte zou kunnen worden vervuld. Nee, dat was er niet. Maar toch twijfelde Abraham niet. Maar er waren best momenten dat hij dacht van, hoe moet het toch gaan? Hij klaagde ook af en toe tegen de Heer. Dat lezen we ook in Genesis 15. Dat hij zegt van, ja, mijn Heer. Maar zijn geloof overwon. We hebben gezien, we hebben geen volmaakt geloof nodig. We hebben een overwinnend geloof nodig. Een geloof dat overwint over de twijfels die er in ons vlees kunnen zijn. Over die gedachten die er kunnen zijn. Wat er ook aan de hand is. Ik geloof de Heer. Ik ga niet mee met die gedachten. Ik ga niet mee met die twijfels. Ik geloof de Heer. Want Hij is waarheid. Hij spreekt de waarheid. Hij kan niet liegen. En Hij is in staat om alles te doen. Hij schiep hemel en aarde in 6 dagen. Hoe zou Hij dan dit niet kunnen vervullen? Abraham geloofde tegen hoop op hoop, tegen alle hoop in, dat hij een vader zou worden van vele volken. En is hij dat geworden? Ja. In ieder geval in de letterlijke zin. Hij is een vader geworden van het volk Israël. Ook zijn zoon Ismaël, die hij niet had moeten krijgen, maar waar hij zelf een oplossing had bedacht. Ook zijn zoon Ismaël is een groot volk geworden. Zijn zoon Midian, die hij later nog kreeg, is tot een groot volk geworden. Deze belofte is letterlijk vervuld en het had niet gekund. Want hij was onvruchtbaar inmiddels, tegen die tijd. Zijn vrouw was onvruchtbaar, altijd geweest, toen zeker. Dat ging hij niet meer zoals het bij de vrouwen gaat. Ze was als het ware dubbel onvruchtbaar geworden. En toch heeft God die belofte letterlijk vervuld. Maar de belofte wordt ook geestelijk vervuld. Ook al zien wij het niet, ook al begrijpen wij het niet. Als God een belofte geeft, dan kan hij die vervullen en dan zal hij die vervullen. Als je die belofte in geloof aanneemt. Ook al lijkt het er helemaal niet op. Misschien is het in uw leven ook al zo. We hebben belofte aangenomen. En het lijkt er helemaal niet op. Dat er ook maar iets van vervuld zou worden. Alle omstandigheden zijn tegen. En ze worden meer en meer tegen. Maar net als Abraham. Tegen alle hoop in. Blijven vasthouden aan de belofte van God. Want God verandert niet. De omstandigheden kunnen veranderen. We kunnen op maandag heel positief lijken. op dinsdag heel negatief. En op woensdag kunnen ze weer wat licht laten schijnen. Dat maakt allemaal niks uit. God is onveranderlijk. En als de Heere zegt, ik beloof. En u zegt, ik geloof. Dan zult u op enig moment de vervulling van die belofte zien. Dat kan niet anders. Dat kan eenvoudig niet anders. Want de Heere kan niet liegen. En hij is bij machten om te doen. Dat lezen we ook zo meteen nog. Vers 19. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dat hij al reden verstorven was. Dus hij dacht niet van, ja, nou, het kan niet meer. Want ik ben, wat nageslacht betreft, verstorven. Ik kan geen kinderen meer krijgen. Daar keek hij niet naar. Alsof hij omtrent 100 jaar oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Hij keek ook niet van, nou, Sara is nu, is altijd al vruchtbaar geweest. En nou, nu is ze al zo op hoge leeftijd. Nu kan ze überhaupt geen kinderen meer krijgen. Daar keek hij ook niet naar. Hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daar gaat het om. Als de Heer iets belooft, dan mogen we er zeker van zijn. Hij is machtig dit te doen. En hij zal dit doen als ik het geloof. Dat kan niet anders. Dat kan gewoon niet anders. Anders zou God geen God zijn. Maar hij beproeft dat geloof wel. Dat is ook Abraham gebeurd. Lees maar de geschiedenis. De moeder ging jaren overheen. Dat de Heer hem belofte had gegeven en er gebeurde niets. Het werd alleen maar minder en minder en minder. Wat mogelijkheden van de mens betreft. Maar God heeft de belofte even zo goed wel vervuld. En dat is een beeld voor ons. Daar mogen we ons aan vasthouden. Lees wel aan het begin van het woord. En dat is iets wat door het hele woord heen, als het ware, vast en zeker is. Als God een belofte geeft en u gelooft die belofte, dan zult u die belofte verkrijgen. Misschien pas jaren na nu. Maar u zult hem verkrijgen. En die jaren vliegen voorbij, daar hoeft u niet mee te zitten. Veel eerder dan u denkt, zult u de vervulling van die belofte gaan zien. En dan zult u tot een eeuwigheid zien. Want wat God doet, het is eeuwig. Hierbij zijn ze met het tijdelijke bezig. En dat tijdelijke, dat vliegt voorbij. Maar het eeuwige. God is bij machten. Ja, hij zal u beproeven. Maar geef niet op. We lezen het ook zo mooi in Genesis. Als de Heer heeft gezegd, Abraham, over een jaar zul je een zoon hebben. Sara lacht erom. Ik wil het gedeelte toch even met u lezen. Ik moet even kijken waar het staat. Genesis 21, het eerste vers. Genesis 21, dat is als de Heer en Abraham heeft beloofd, over een jaar zul je een zoon hebben. Sara moet erom lachen, wordt ze door God ook terecht gewezen. En Abraham wordt verantwoordelijk gehouden. Hij is verantwoordelijk voor wat zijn vrouw doet. Niet onbelangrijk, gaan we nu verder niet op in. Dat lezen we in het 21ste hoofdstuk van Genesis, in het eerste vers. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. Dus de Heere heeft een belofte gegeven. En die vervult hij precies op de juiste tijd. De tijd die hij had gezegd. En hij deed het ook precies zoals hij had gezegd. Als God iets belooft, dan doet hij dat. En dan kan hij dat ook doen. Bij ons mensen, als wij iets beloven, dan is het nog maar de vraag of we het überhaupt kunnen doen. En het is ook de vraag of we het doen. Vergeet het misschien wel. Of we denken aan de land, nou ja, dat kost me eigenlijk toch wel een beetje te veel. Ik praat er wel een beetje omheen. Maar bij God is dat niet zo. Dat kan niet. God is volmaakt. Als hij belooft, dan kan hij het doen. Want hij is de Almachtige. En dan zal hij het ook doen. Er is geen twijfel over. Er is een zekerheid. En daar hield Abraham zich aan vast. Tegen alle hoop in. Maar hij hield zich vast aan die belofte. En dan lezen we hier in 22 van Romeinen 4. Dan zijn we nu weer terug. Romeinen 4 vers 22. Nog even 21 erbij voor het verband. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom, omdat Abraham geloofde, omdat hij vasthield, omdat hij niet zag op omstandigheden, omdat hij er niet op zag dat het alleen maar minder werd en dat het steeds onmogelijker werd, Daarom is het namelijk tot gerechtigheid gerekend. Tot rechtvaardigheid gerekend. En dan komt het nu naar ons toe. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Ook voor ons. Welk net zal toegerekend worden? Namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus het is niet alleen voor Abraham geschreven dat hij door het geloof rechtvaardigd werd. Want dan zouden we kunnen zeggen, ja, maar dat was bij Abraham. En ja, Abraham is toch een heel bijzonder iemand. En daar golden andere regels voor. Nee, hier zegt Paulus heel duidelijk. Het is ook voor ons. Ook voor ons zal het toegerekend worden aan degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Dus als u gelooft in God, die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt, dan wordt ook u gerechtvaardigd. Het lijkt misschien een beetje een vreemde tekst die staat, geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Nou, is eigenlijk helemaal niet vreemd, want de Heer Jezus kwam om de woorden van zijn Vader te verkondigen. Hij kwam om ons de Vader te laten zien. En de Vader zegt, luister naar mijn Zoon. Hij is mijn geliefde Zoon. In hem heb ik naar welbehagen. Hoort hem. Luister naar hem. Gehoorzaam hem. Dus als we geloven in de Heer Jezus, dan geloven we ook in de Vader. We kunnen niet in de Vader geloven en niet in de Heer Jezus. Er zijn veel mensen die willen in God geloven, maar niet in de Heer Jezus. Dat kan niet. Als we in de Heer Jezus geloven, dan geloven we ook in de Vader. Anders niet. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Er is geen weg tot de Vader dan door de Heer Jezus. Zoals je staat, geloof in hem die Jezus onze Heer te doden opgewekt heeft, dan betekent dat dat we de woorden van de Heer Jezus geloven. Dat we de openbaring, de getuigenis van de Heer Jezus geloven. Dat we het evangelie geloven. Het evangelie van de Heer Jezus. Als we dat geloven, dat de Heer Jezus is gestorven voor mijn zonde. Hij heeft zijn bloed voor een ieder gestort. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, een ieder. Het evangelie is de kracht Gods voor een ieder die gelooft. Niet voor een ieder die goede werken doet, niet voor een ieder die is uitverkoren, voor een ieder die gelooft. Mensen zijn zo bezig met uitverkiezing. Het hoofdstuk 9 in de Romeinen gaat er bijzonder over, dat is een moeilijk hoofdstuk. Maar uitverkiezen komt pas te sprake als ze tot geloof gekomen zijn. Dan mogen we weten, ik ben uitverkoren. Want een mooie uitleg die ik ooit kreeg in een kerk, die toch Calvinistisch van grondslag was. En men zei er, je gaat door de enge poort. En aan de voorkant van die poort staat, klopt, en u zal opengedaan worden. En als je dan door de poort gaat en je keert je om, dan zie je staan, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dan mag je je daarin verheugen. Niet proberen dat te doorgronden. Dat is de mens altijd aan het doen. Dan raken we de weg kwijt. Dat is altijd het gevolg. Als we met uitverkiezing aan de slag gaan, dan raken we mensen altijd de weg kwijt. Dat neemt de zekerheid weg. Dat neemt de rust weg. Klopt, en u zal open gedaan worden. En ieder die gelooft. En als u gelooft, als u dan als het ware door die enge poort bent binnengegaan, dan mag u weten, ik ben uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Niet omdat u gelooft. Het staat ook nergens. Je mag gewoon weten, ik ben uitverkoren. Hoe, waarom, weet ik niet. Kan ik niet verklaren, ga ik ook niet doen. Ook dat geeft verwarring. Ik ben uitverkoren. Maar ik mag kloppen aan die poort. Ik weet niet of je de Christinreis wel eens gelezen hebt. Dan wordt het zo mooi uitgebeeld. Barmhartigheid. Een buurvrouw van de vrouw van Christen die op pelgrimstocht is gegaan. Ze gaan naar de enge poort. En Christine heeft een uitnodiging gehad. Maar deze barmhartigheid heeft dat niet. En ze is zo bang dat ze niet binnen mag. En ze klopt aan die poort. En binnen staat de poortwachter en hij glimlacht. Hij is verheugd. Dat deze vrouw zo klopt. Zo in geloof aanspraak doet. En hij doet die deur open. En hij nodigt haar zo liefdevol binnen. Klopt. In geloof. En u zal opengedaan worden. Als u gelooft in de Heer Jezus, in het werk wat Hij gedaan heeft voor u, een vuile zondaar, dan wordt u door zijn bloed witter dan sneeuw gewassen, gereinigd. Bent u een erfgenaam van alles, dan is het geestelijke kanon, de eeuwige rust, uw erfdeel. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het is genade. Het is niet door uw werken. Dan zou het verloren zijn. Het is 100% genade. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het evangelie is de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. De Heer Jezus is overgeleefd om onze zonde, om mijn zonde. Maar opgewekt door de Vader. In de kracht van de Heilige Geest. Om onze rechtvaardigmaking. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u wordt gerechtvaardigd. Van al uw schuld. Van al uw zonde. En mag u rein zijn voor hem. Volmaakt in hem. Tot in alle eeuwigheid. Amen.